man bij zijn arrestatie een duw had gegeven, waardoor hij was gevallen, wordt verdacht van dood door schuld. Het is de tweede keer deze maand dat een arrestant uit Amersfoort na aanhouding overlijdt. En dan nog het weer. Hier is Gerrit Hiemstra.
Er staat een koude zuidoostenwind en in het hele land vriest het al een beetje. Het is nu 0 tot min 3. En vannacht dan blijft het nagenoeg onbewolkt. Overal lichte vorst of zelfs matige vorst. Het wordt min 2 tot plaatselijk min 6 in het binnenland. Er blijft ook wat wind staan uit het zuidoosten, zwak tot matig. En morgen hebben we eerst een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Later neemt de bewolking toe. De wind die is uit het zuiden tot zuidoosten, windkracht 3 tot 5... en die voert morgen minder koude lucht aan. Maximum temperatuur komt uit op 5 tot 9 graden... met de hoogste temperaturen in het zuiden van het land. Na morgen dan zet in het weekend de dooi door. Zaterdag is het bewolkt, later gaat het mogelijk wat regenen. Een graad of 7 wordt het. Zondag is het bewolkt met kans op regen en ook dan is het 7 graden. En na het weekend is het zacht en wisselvallig. En dan nu de verkeersinformatie met Dennis Mooij.
Het drukste moment van de spits ligt inmiddels wel achter ons, maar er staan nog steeds wel 37 files. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht heb je nog een half uur vertraging tussen Vinkeveen en de Leidse Rijntunnel. Er staat 9 kilometer. Op diezelfde A2 vanuit Utrecht verder naar Den Bosch tussen Culemborg en Badenburg. 11 kilometer, 20 minuten extra. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Hoogmade 14 kilometer door een ongeluk bij Zoeterwoude. Daar is de weg weer vrij, maar je hebt nog wel een half uur vertraging. Op de A9 richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Tussen Akersloot en het knooppunt Kooimeer bij Alkmaar staat 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Vertraging is daar een kwartier. En op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam staat tussen Ypenburg en Rotterdam Airport 5 kilometer file door een ongeluk. De rechterrijstrook is hier afgesloten en dat kost je 3 kwartier extra. Je kan beter de A4 kiezen. Dan volg je vanaf Den Haag de borden Rotterdam Havens. En op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle staat tussen Maarn en Hoevelaken 7 kilometer door een ongeluk. Ongeluk. Hier is de linker rijstrook dicht.
NPO Radio 1. EO.
Dit is de dag. Met Thijs van den Brink.
Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Met een vleestax gaan we de Nederlander niet gezonder krijgen, zegt CDA-europarlementariër Annie Schreyer-Pierik. Ze noemt het een goed besluit van staatssecretaris Martijn van Dam om geen belasting te gaan heffen op milieu-onvriendelijk voedsel. GroenLinks Tweede Kamerlid Rick Grashoff vindt het een gemiste kans. Ik spreek beide zo. Ook uitspraken als dat er te veel moslims zijn in ons land horen thuis in het publieke debat. Dat betoogt commentator Frank Bosman zometeen en hij legt zo uit waarom. En PvdA Tweede Kamerlid Roelof van Laar is razend enthousiast over het plan van minister Ploemen om een internationaal fonds veilige abortus op te zetten, nu Trump de Amerikaanse steun aan dat fonds intrekt. Ja, zegt SGP Tweede Kamerlid Elbe Dijkgraaf, het is goed om ongewenst zwangere vrouwen te helpen, maar het is niet goed om abortus te promoten. Zometeen een debat. En als er nieuws is uit Den Haag, waar de Tweede Kamer debatteert over de Teven-deal, waarin minister van de Steur onder vuur is komen te liggen, dan hoort u dat natuurlijk onmiddellijk. Dit krijgt u tot 7 uur te horen in Dit is de Dag. Vindt u ook dat vlees duurder moet worden? Praat dan mee op Twitter met de hashtag DDD. Meekijken kan ook via de webcam op nporadio1.nl. De boodschap van staatssecretaris Van Dam op de voedseltop vandaag is duidelijk. Hij is niet van plan om milieu-onvriendelijke producten zoals vlees duurder te maken door het invoeren van heffingen daarop. De discussie over de vleestax is niet nieuw, maar blijft terugkeren als oplossing voor het milieu, het verbeteren van dierenwelzijn en de gezondheid van Nederlanders. Een kipfiletje of een gehaktbal 30 cent duurder maken, schieten we daar echt wat mee op. Tweede Kamerlid Rick Grashoff van GroenLinks vindt het een gemiste kans van de staatssecretaris. Annie Schreyer-Pierik van het CDA is juist tevreden over het besluit. En ik ga er met beiden over praten. Goedenavond allebei.
Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, mevrouw Schreyer-Pierik, de boodschap van de staatssecretaris, verraste die u in positieve zin?
Ja, echt in positieve zin. Het betekent heel duidelijk dat de staatssecretaris weet hoe milieudiervriendelijk wij in Nederland vlees produceren. Per kilogram vlees kost het 14 cent meer als in andere landen. Ik weet dat vanuit Europa.
Andere Europese landen?
Andere Europese landen. Die cijfers hebben wij allemaal boven water. En uiteindelijk, als je dit toch zou gaan doen, dat betekent dat de consument meer moet betalen voor vlees. En wij hebben toch niet het recht mensen het lekkere stukje kippenvlees uit de mond te houden. Daar mogen we toch niet over gaan.
En waarom was u verbaasd dat de staatssecretaris dat net als u vindt?
Nou, omdat op de eerste plaats staatssecretaris Van Dam af en toe, ja, soms een beetje negatief naar buiten komt met zijn uitlatingen als het over de agrarische sector gaat. En ik wil ook best zeggen, deze keer denk ik, nou, ik ben trots om hem dat hij dit zo duidelijk in beeld heeft.
Zo, Annie Schreyer-Pierik is trots op Martijn van Dam van de Partij van de Arbeid. We hebben het genoteerd. Meneer Grashoff, geldt niet voor u, hè?
Nee, zeker niet.
Want u wilt juist wel een vleestaks.
Jazeker, waar het om gaat is dat we minder vlees moeten gaan eten. En er zijn drie hele goede redenen
van
voor.
Van u?
Ja, drie hele goede redenen voor, maatschappelijke redenen. Eén is, het is goed voor onze gezondheid om minder vlees te gaan eten. Het is goed voor het klimaat, voor onze CO2-uitstoot. Want het draagt enorm bij aan CO2-uitstoot. En tot slot is het ook nog eens heel goed voor onze natuur en onze biodiversiteit, onze natuurlijke rijkdom. Drie redenen om minder vlees te gaan eten.
Ja, dan ziet u noemt allemaal argumenten. En dan ziet u een staatssecretaris van een bevriende partij, toch? GroenLinks en Partij van de Arbeid, kan je toch wel bevriende partijen noemen, die iets heel anders zegt. Nou ja, wat dacht u toen u dat las?
Viel me ook heel erg tegen. Het is een gemiste kans. Kijk, Van Dam wil heel graag een voedseldebat met elkaar voeren. En als hij dan op een van de centrale onderdelen van dat voedseldebat eigenlijk verstek laat gaan en niet een maatregel in elk geval wil voorstellen die zeer effectief kan zijn op dat vlak, ja, dan houdt het een beetje op.
Snapt u het, dat hij dit standpunt inneemt?
Nou, hij is denk ik een beetje bang. Ik denk dat hij een beetje bang is voor een soort gevoel van mensen het stukje vlees uit de mond stoten. Ik hoor dat mevrouw Schreier ook zeggen, daar gaat het helemaal niet om. We moeten gewoon wat minder vlees gaan eten.
Maar dat hoeven we toch niet met een tax te doen. Mensen zijn toch zelf moedig genoeg om zelf te kiezen wat ze kopen. Nogmaals, iedereen weet allang, en dat gebeurt allang, wij eten allang veel minder vlees. Maar een gezond stukje vlees met waardevolle mineralen, zeker ook voor kinderen, en dat weet ook het RIVM, want daar hoorde ik ook wat van, dat is best belangrijk. Dat zijn ook de cijfers. Dus we moeten niet zo betuttelend bezig zijn. Dit kunnen consumenten, mensen zelf best uit zichzelf doen. En dat doen ze al. We moeten ze bewust maken, maar er hoeft geen tax op te zitten, want dat betekent, en dat moet u ook berekend hebben, dat het kilogram stukje vlees en noem het kippenfiletje dan maar als voorbeeld, duurder gaat worden. En waar zijn we dan mee bezig? Vanuit Nederland. Hè? En mag ik u een ander voorbeeld geven?
Zullen we eerst dit even afmaken? Want dat lijkt me een goede vraag aan meneer Grassoff. We zijn ermee bezig. Als het Nederlandse kippenvlees dat al 14 cent duurder is, hoorde ik net van mevrouw Schreier-Pierik, als je dat nog duurder gaat maken.
Waar het om gaat is dat we te veel vlees eten. Dat zeggen dus ook alle organisaties die verstand hebben van gezondheidszorg. Ook ons eigen RIVM zegt dat. We zouden een stuk minder vlees moeten eten voor onze eigen gezondheid. Dat zegt ook de WHO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Die zeggen ook om andere redenen dat we dat naar beneden moeten brengen. Iedereen die er langer over nadenkt en gewoon een breed maatschappelijk belang nastreeft, die komt eigenlijk tot de conclusie, het zou wijs zijn als we wat minder vlees eten. Ja. Nou even kijken, wat doen we bijvoorbeeld met alcohol? Dan regelen we de prijs met accijns. Die accijns die zetten we hoog. Er is niemand die erover piekert om dat lager te maken. Dat zou je met vlees ook prima kunnen doen. Bijvoorbeeld door het hoge btw-tarief te passen.
Maar dan wel samen, zegt de staatssecretaris. De burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, met z'n allen, dat moet je niet aan de overheid overlaten. Want dan zeggen de mensen allemaal, ja, de overheid, waar bemoeit hij zich mee, zegt betutteling.
De overheid bemoeit zich voortdurend met de prijsstelling van alles. Als wij onze benzine aan de pomp betalen, betalen we daar belasting over. Als wij voedsel kopen, dan betalen we daar belasting over. Er zijn keuzes gemaakt tussen laag en hoge btw-tarief. De overheid is degene die met zijn wetgevende bevoegdheid nu juist aan de bal is, als het gaat om grote maatschappelijke belangen. Daar is die overheid voor.
Ja. Ja. Frank Bosman zit hier. Houdt denk ik wel van een stukje vlees.
Zeker, zeker. Ja. Heerlijk, heerlijk.
Hoe maar is wel tamelijk links, dus wat zeg jij in dit debat?
Nou, ik vraag mij wel af. Hè. Dus we hebben enorm accijns op benzine, op alcohol en op sigaretten. En ik vraag mij altijd af hoe nuttig dat uiteindelijk nou is om mensen dat slechte gedrag af te leren. Gaan mensen minder rijden? Gaan mensen minder drinken?
Helpt het, bedoel je?
Ja, en hoe ver moet je die accijns dan opkrikken, bijvoorbeeld voor vlees, om dat effectief te maken?
Is dat bekend, de dames en heren in Den Haag?
Het is zeker bekend en we zullen het ook straks gaan zien bij de doorrekening van de verkiezingsprogramma's. Wij staan in dat verkiezingsprogramma, dus ons PBL, die op dit soort punten doorrekent, die
PBL,
zal ongetwijfeld tot de conclusie komen.
Denk ik?
Ja, dat is het planbureau voor de leefomgeving.
En die zal tot de conclusie komen dat?
Dat onder invloed van een dergelijke prijsprikkel de vleesconsumptie iets zal dalen.
Oké, dus het helpt, Frank.
Ja. Ja, maar ik vraag mij af, het helpt natuurlijk maar een bepaald gedeelte. Hè, want mensen blijven nog steeds alcohol drinken, sigaretten roken.
Het wordt minder.
Het wordt minder, maar ik denk dat het netto resultaat wat je op deze manier kan halen of heel klein is, of je moet er wel een enorme smak geld bovenop gaan gooien. En ik wil dan weten, praten we over €1 per kilo meer? Praten we over €5 per kilo
vraag,
meer?
Meneer Grassoff, hoe hoog zou je moeten zijn?
Praten we over het veranderen van het btw-tarief, van het lage tarief van 6% naar het hoge tarief van 21%.
Dus dan komt er 15% erbij. Dat is best fors. Ja. Nou ja, althans, dat is een mening. Maar mevrouw Schreier?
Maar we vergeten wat anders. Nogmaals, minder vlees, wat het RIVM wil, dat doen mensen. En dat weet ik ook, dat heb ik ook vaak gepromoot. Maar er is iets anders.
Als het doet minder vlees gepromoot? Minder vlees eten?
Ja, ook in Europa. Minder zout, minder alles zout en suiker en minder vlees. Daar zijn we allemaal al lang mee aan de gang. Okay. Het is niet zo dat de wereld in Brussel stilstaat. Maar het volgende is ook aan orde. De boeren verjaag je zo uit Nederland. Als men duurder moet produceren. We hebben het ook te maken gehad met de kooi-eierende legbatterijen.
Ja, u zegt, verband, zegt u.
Nee, ik zeg, die hebben we in Nederland gezegd dat mag niet. Die zijn naar de Oekraïne gegaan. De goedkope eieren komen terug. Hmm. En nu met dit soort zaken, de boeren, en dat vind ik het meest ernstige, ook van GroenLinks, boeren hebben zoveel geld geïnvesteerd in de dure bedrijven, in milieu en dierenwelzijn. Hoge kosten in Europa. Andere landen hebben lang nog niet de maatlat zo hoog. En dan leg je er dit nog bovenop. Ga met andere zaken bezig als GroenLinks. Help die boeren, familie, gezinsbedrijven overeind. Dat zou belangrijk zijn.
Nog een keer, meneer Gerstok, nog één keer.
Ja, we moeten aan alle kanten kijken naar wat boeren verdienen en hoe boeren hun bedrijf op een goede manier kunnen vormgeven. Daar ben ik ook absoluut mee eens. Maar dat is niet hetzelfde als zeggen dat er niet een hoger maatschappelijk doel is om te zorgen dat we minder vlees gaan eten.
Laten we duidelijk zijn,
de Nederlandse vleesindustrie is veel en veel te groot. We stikken in de mest, we drijven in de mest. We hebben een mesthoeveelheid per jaar. Daar kan je een file vrachtwagens van twee rijen dik van hier tot aan Gibraltar mee vullen per jaar. Vermesten ons land. We zorgen daarvoor dat onze natuur naar de knoppen gaat. We zorgen ervoor dat er geen weidevogel meer in het gebied zit. Als mevrouw Scheijer echt een maatschappelijk belang zou dienen in plaats van alleen maar het economisch belang van een piepkleine sector in Nederland die voor 1,5% bijdraagt aan ons BBP, dan zou ze het met me eens zijn. Okay. Dan zouden we samen zoeken naar een verantwoorde manier om die vleesconsumptie en die vleesproductie in Nederland te verkleinen.
Ik geef mevrouw Scheijer nog 10 seconden om hierop te reageren.
Maar daar ben ik al lang mee aan de gang. Het gaat om de bodem. Vruchtbaarheid, wat erop komt en wat je eraf haalt. Dat we daar naartoe moeten werken, dat ben ik al lang met u eens. Maar u haalt nu appels en peren door elkaar. En dat moeten we niet doen.
En dat is ook alweer een mooi slot, appels en peren. Hartelijk dank, mevrouw Schreier-Pierik en meneer Grashoff van GroenLinks. En mevrouw Schreier-Pierik is van het CDA. Dit is de dag waarop de inschrijving is begonnen voor mensen die willen meelopen in de processie van The Passion. Over 3 maanden, op 13 april, vindt het spektakel plaats in Leeuwarden. Wie dit jaar de hoofdrollen vertolken van Jezus, Maria en Judas en de verteller is nog niet bekend. De editie van 2016 met onder andere Ellen ten Damme en Xander de Buissonnier klonk zo. Dat komt. Vorig jaar was de inschrijving binnen 1,5 uur vol, dus als u mee wilt lopen moet u snel zijn via thepassion.nl. Dit is de dag waarop Prinses Laurentien de Taalheldenprijzen gaat uitreiken. De prijzen zijn bedoeld voor die mensen die zich inzetten om laaggeletterdheid in Nederland terug te dringen. Laaggeletterdheid komt vaker voor dan je denkt. Voor veel Nederlanders is het niet eenvoudig om zelfs de meest eenvoudige instructies te kunnen lezen. Zo vertelt de woordvoerder van de Stichting Lezen en Schrijven.
Als je moet lezen hoe laat de bus komt bijvoorbeeld, maar als je ook medicijnen krijgt. Op die manier komen er eigenlijk steeds meer dingen op mensen af die ze onderscheiden van mensen die daar wel mee kunnen komen. En mensen die daar eigenlijk de vermogens niet voor hebben om dat goed op orde te krijgen.
Zeg het maar.
Dit is de dag waarop het debat van afgelopen maandag over moslims en extremisme in debatcentrum De Bali de gemoederen nog steeds bezighoudt. Tijdens dit debat werd vanuit het publiek geopperd om het aantal moslims in westerse landen terug te brengen tot 1-2% van de bevolking. Een van de gasten, de Vlaming Wim de Rooij, zei dat het voor een oplossing nodig is om te discrimineren. Nou, geschokte reacties tot gevolg. De Amsterdamse GroenLinks fractievoorzitter Rutger Groot-Wassink wil misschien zelfs aangifte doen tegen de sprekers. Directeur Jurie Albrecht van De Bali is zich ondertussen van geen kwaad bewust. Commentator Frank Bosman, je hebt het allemaal gevolgd. Al het nieuws hierover, en je hebt er een stelling bij.
Nou, dat populistische uitspraken als deze thuishoren in het publieke debat.
Okay, dus ook zo'n uitspraak als we moeten het aantal moslims in een land terugbrengen tot 1-2% van de bevolking, zeg jij, dat is een populistische uitspraak, maar die hoort thuis in het publieke debat.
Ja, en daar heb ik twee argumenten voor. Ik weet dat ik een minderheidsstandpunt inneem, maar ik wil toch verkondigen. Namelijk ten eerste dat ik racisme enerzijds en anderzijds vrijheid van meningsuiting, die twee worden vaak genoemd in het publieke debat, ik vind die termen een beetje overgebruikt. Die zijn een beetje op qua mening. En racisme is een soort moreel piketpaaltje om te laten zien dat je aan de goede kant van de samenleving staat. En vrijheid van meningsuiting is een soort schaamlapje om allerlei objecten, uitspraken achter te kunnen verschuilen en daarmee de discussie op een eind te kunnen brengen.
Okay, dus even, als we dat vertalen, zeg jij die opvatting racistisch noemen, dat er iemand 1 of 2%
heeft geen enkel zin.
Heeft geen zin. En zeggen, dit mag wel vanwege de vrijheid van meningsuiting, is ook een schaamlap.
Ik allebei een schaamlap. Ik zou zeggen, het hoort thuis op het publieke debat, het publieke domein, en namelijk om het volgende. Kijk, je kan natuurlijk proberen om dit soort dingen achteraf te vervolgen, hè, wat door de wethouder in Amsterdam ook voorgesteld is.
Als je vindt dat het over de schreef is gegaan.
Precies, dan kan je aangifte doen. Je kan zelfs van tevoren mensen gaan screenen, zoals wij met imams doen, die dan niet in Nederland mogen komen, omdat ze misschien iets verkeerd zouden kunnen gaan zeggen. Maar daarmee gaan de meningen niet weg van die opinieleiders en de mensen die opinieleiders graag willen horen. Ze gaan ondergronds. Ze worden achter een gordijn in de oren gefluisterd bij feestjes, zal ik maar eventjes zeggen.
Ja, jij zegt deze opvattingen leven nou eenmaal, laat ze maar horen.
Laat ze nou op het publieke debat klinken, want ik ben het er ook niet mee eens. Maar als ze op het publieke domein in alle openheid geuit kunnen worden, dan krijg je ook dat die krachtig weersproken geworden. We hebben het nu gezien, er is een rel, we zitten er nog steeds over te praten. Als dit in een zaaltje met twee bewakers voor de deur was gedaan, was deze mening niet krachtig weersproken. En nu buitelen we over elkaar om te zeggen dat we dit toch echt een hele slechte oplossing voor het moslimprobleem, zeg ik expres wat cynisch, aan te pakken.
Ja, tegelijkertijd zijn er grenzen aan wat we in het land kunnen zeggen. Ja, en dat vinden we allemaal heel gezond.
Ja, terecht. Dus we hebben
maar wanneer ga je zo'n grens dan over wat jou betreft?
Nou, ik ben eigenlijk van mening dat je op twee momenten zeg maar de grens overgaat. Dat is als je aanzet tot haat.
Ja, nou, als je hierover nadenkt, als je zegt er zijn te veel moslims in Nederland, dan moeten er een paar weg.
Ja,
is dat dan aanzetten tot haat?
Dan vind ik, dus het zijn twee redenen: bedreiging van de publieke orde en het aanzetten tot haat. En als je vindt dat iemand uitspraken daaraan voldoen, dan vind ik dat je naar het Openbaar Ministerie moet, politie, Openbaar Ministerie moet. En is aan de rechter in Nederland om dat te bepalen. Hebben we met Geert Wilders ook gezien. Hebben een keurig rechtssysteem die daarin voorziet. Maar als ik tegen iemand anders zeg, jouw mening bevalt me niet, racistisch, en die ander zegt dan, ja, mijn vrijheid van meningsuiting, dan ben je natuurlijk gelijk het hele gesprek kwijt.
Ja, ja. Maar vind jij die uitspraak, zoals die nu gedaan is, aanzetten tot haat?
Ik vind het wel heel erg lastig. Kijk, op het moment dat je gaat zeggen dat het uitzetten van een grote groep Nederlanders louter en alleen op grond van hun geloofsovertuiging, en dat maak ik een beetje uit, ik heb het gesprek gezien op internet, maak ik een beetje op. Ik kan me zomaar voorstellen dat de Nederlandse rechter daar het aanzetten tot haat in ziet. Maar ik ben blij dat ik daar niet over ga. Daar hebben we een rechter voor.
Ja, maar dan kan je niet zeggen dat zo'n uitspraak, als die inderdaad aanzet tot haar thuis hoort in het publieke debat. Want daarvan vinden we nou juist, dat moeten we niet doen met z'n
allen. Maar ik vind dat je daar niet op voor moet sorteren. Dus ik vind dat je eerst die gesprekken in de openbare moet laten plaatsvinden, omdat het anders ondergronds gaat. Hè. Ik zeg het nog maar een keer, want dat vind ik het belangrijke argument. En
maar sommige opvattingen zitten aan tot haat.
En dan kan je achteraf, middels de rechter, daar een uitspraak over laten doen.
Ja, oké. Okay. Ik denk dat ik je begrijp.
Dankjewel
voor nu.
Graag gedaan.
Dit was de dag waarop er van zorgboerderij De Mekkerbek in Brabant 4 Old English Bulldog Pups zijn gestolen. Niet zomaar, want het is een mooie buit voor de dieven. De choco-kleurige pups zijn maar liefst €3000 per stuk waard. Ze zijn moeilijk terug te vinden, want ze lijken allemaal op elkaar. Hoe moeilijk het is om een verdwenen hond te beschrijven aan de politie blijkt wel uit deze poging van André van Duin.
Dan moet ik even een paar gegevens hebben. Wat voor hond is het?
Zal maar zeggen, hij is, je hebt hem zo. Zo is die. En dan hier staat hij op en daar zo. En dan hier blaft hij en hier niet.
Het is de dag waarop melkveehouders in het plaatsje Stitswert voor een groot raadsel staan. Hun koeien raken namelijk regelmatig in paniek en rennen dan in doodsangst door de stal. De boeren van Stitswert snappen er niks van. Maar het feit dat de koeien zelfs hun eten laten liggen duidt erop dat er echt iets aan de hand is, vertelt een van de boeren.
In volgende meuren was er ook nog geen kou in binnen geweest, terwijl er allemaal vreten voor het hek lag. En de rode nacht op stal lang allemaal plat, dus dan kon ik wel niets voor biemelkoos uit. Dus dan ben ze angst van schrokken. Maar ja, wat is het weer?
Ja, wat is het geweest? Dat blijft een groot raadsel. Minister Ploemen van Ontwikkelingssamenwerking wil Afrikaanse vrouwen behoeden voor ongewenste zwangerschappen. Toen de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump maandag bekendmaakte dat hij de steun intrekt aan organisaties die veilige abortus aanbieden in ontwikkelingslanden, kondigde Ploemen onmiddellijk aan in dat gat te willen springen. Ze gaat op zoek naar 600 miljoen op het internationale toneel. Dat is het bedrag dat Amerika tot voor kort jaarlijks uitgaf aan gezinsplanning, seksuele voorlichting, verstrekken van de pil en condooms en begeleiding bij bevallingen in ontwikkelingslanden. Heel goed plan van Ploemen, vindt PvdA-Kamerlid Roelof van Laar. Verkeerd en teleurstellend, vindt Elbert Dijkgraaf van de SGP. Goedenavond, heren.
Goedenavond.
Meneer Dijkgraaf, wat dacht u toen u hoorde dat mevrouw Ploemen meteen in dat gat wilde springen?
Ik dacht, ik vind het inhoudelijk een verkeerd plan. En ik vind het strategisch zeer onhandig. We hebben in Nederland heel veel debat over het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Dit kabinet heeft daar dik op bezuinigd. Maar de Verenigde Staten geeft bijna 5 keer, 4,5 om precies te zijn, zo weinig uit aan ontwikkelingssamenwerking als Nederland. Nou, nu gaat Trump nog minder doen. En dan het eerste wat wij op de eerste dag doen is zeggen, nou ja, als jij minder gaat doen, dan gaan wij wel dat gat dichtrijden. Ik zou zeggen, Trump doet bij ons een beroep op, geef dan voldoende uit aan defensie, want dat doen wij weer te weinig. Laten wij nou een beroep op de Verenigde Staten doen. Oké, wij gaan meer investeren in defensie. Gaan jullie dan meer investeren in ontwikkelingssamenwerking?
Maar dat gaat Trump niet doen.
Vervolgens wel over de inhoud.
Ja, precies. Dat gaat Trump niet doen. Hij gaat juist minder doen.
Ja, maar dan moet je niet op de eerste dag in de politiek neerleggen bij de feiten. Dan moet je gewoon het gesprek aangaan en zeggen van ja, jongens, maar op deze manier gaat het niet goed.
Oké, dat is uw strategische argument. Uw inhoudelijke argument. Ik kan me voorstellen, van de SGP is bekend dat u tegen abortus bent.
Zeker.
Dat zullen veel mensen. Dat zal voor niemand als verrassing komen. Maar dat hele project is veel breder dan alleen abortus. Hè? Het is seksuele voorlichting, het is gezinsplanning, het is begeleiding bij bevallingen. Het is veel breder dan dat, toch? Dus waarom zegt u dan toch zo massief meteen nee?
Nou, wij hebben massief nee gezegd op het onderdeel abortus. Dat is het onderdeel waarvan wij zeggen, zeker toen Ploemen het bracht en het pontificaal ook in dat licht plaatste, dat was de kop waaronder zij het bracht. We gaan abortus promoten in Afrika en we gaan het ook actief ondersteunen. Dan denk ik, ja, maar dan los je niks op. Dan help je die vrouwen daar niet. Er zijn grote problemen in Afrika, net zo goed als in ons land. Het is goed dat we vrouwen helpen in een moeilijke positie, met een opleiding, met werk, met hulp bij bevalling. Noem maar op. Alle reden voor om dat te doen. Ik zeg in eerste instantie, bouw die druk op voor dat soort programma's, dat de Verenigde Staten gewoon haar verantwoordelijkheid blijft nemen. Sterker nog, de toelaat nemen, want ze doen volstrekt te weinig ten opzichte van wat wij doen.
Dat is dat strategische argument weer.
Onze graat in de keel zit echt bij abortus, waarbij wij zeggen, die Afrikaanse landen zitten er niet op te wachten, je helpt die vrouwen er niet mee.
Oké.
Dit is het paard achter de
wagen. Doe eerst even dat strategische argument ook met meneer Van Laar. Meneer Van Laar, meneer Dijkgraaf zegt, laat dat gat even vallen, kijk even of er iemand in springt, en anders zeggen ze tegen Trump van, spring er zelf in.
Nou, dit is een lange traditie. Hè? Ronald Reagan is er al mee begonnen. De Bushes hebben het gedaan en nu Trump ook. Dus in die zin is er niks nieuws onder de zon.
En wat is dan precies de traditie?
Nou, zodra de Republikeinen komen, stoppen ze met financieren van organisaties die op wat voor manier dan ook iets te maken hebben met abortus. En ook alle andere activiteiten van die organisaties financieren ze dan niet meer. En dat doen ze onder druk op te voeren om die organisaties om daarmee te stoppen.
Oké. En dan dat strategische argument van meneer Dijkgraaf?
En wij denken dus wel dat je daarin moet springen, want het is 600 miljoen euro per jaar, of dollar, die dus gebruikt wordt om vrouwen te helpen om zelf keuzes te maken over hun eigen leven en over hun eigen voortplanting.
En u zegt dat
als je dat niet
belangrijk
meer doet, worden er dus heel veel ongewenste kinderen geboren. Zwanger zijn in Afrika is simpelweg ook gewoon gevaarlijk in heel veel landen. Er zijn echt legitieme redenen om een zwangerschap af te willen breken. In dat soort landen gaat het ook vaak om abortus na een verkrachting bijvoorbeeld, of om abortus na complicaties. En er worden wereldwijd 22 miljoen onveilige abortussen per jaar gedaan. Wat leidt tot trauma, wat leidt tot onvruchtbaarheid, wat leidt tot grote fysieke schade. Ja, daar moeten we echt wat tegen doen.
Ja, dat klinkt wel weer logisch, meneer Dijkgraaf.
Ja, de heer Van Laar klinkt altijd logisch, maar dat betekent niet per se dat hij gelijk heeft. Maar er is wel een deskundig politicus die een redenering weet op te bouwen. Maar ik zou dan zeggen,
waar gaat het dan mis in zijn redenering nu?
Wat er misgaat in de redenering is dat op de eerste dag dat Trump dit roept, zou ik niet zeggen van, nou, weet je wat, dan gaan wij bij het
Dat is het strategisch argument. Zullen we dat voor, dat hebben we gehoord. Zullen we doorgaan naar het inhoudelijke argument?
Ja, maar ik moet wel constateren dat ik daar geen weerwoord op gehoord heb, waarom de heer Van Laar bij Defensie geen geld bij doet. Terwijl we daar wel een groot probleem hebben en wij te weinig doen.
Oké, gaan we daar bij dat puntje. Eén keer naar meneer Van Laar. Meneer Van Laar, waarom bij Defensie niet en bij ontwikkelingssamenwerking wel?
Nou, het gaat hier over hoe je zwangere vrouw het beste helpt. Volgens mij zijn daar programma's op seksuele rechten en voorlichting dan nog steeds het beste voor, en niet Defensie. Dus daar laten we het
Op dat punt helpt Defensie niet echt. Daar zijn we denk ik over.
Kijk, de heer Dijkgraaf wil geen abortussen vanuit een religieuze overtuiging. Ja, dat kan best, maar dan sluit je je ogen ook voor het leed wat je daarmee veroorzaakt. Als je die zwangerschappen moet afmaken terwijl je dat niet wil, terwijl daar soms een hele nare voorgeschiedenis aan zit, terwijl kinderen die dan geboren worden niet of nauwelijks een toekomst hebben, en terwijl vrouwen grote risico's lopen. In Sudan komt 1 op de 50 zwangerschappen eindigt in de dood van degene die zwanger is. Nou, als je dat soort risico's, als je daar je ogen voor sluit, ja, dan ben je iets aan doen waar ik in mijn handtekening in ieder geval niet
onder meneer Dijkgraaf?
Ja, maar dat doen we dus niet. Hè. Ik ben van de zomer nog een week in Ethiopië geweest, met woord en daad op pad geweest, in Addis Ababa rondgelopen. Nou, dan zie je het met eigen ogen, de verschrikking die daar ook plaatsvindt. Overigens, even nog in perspectief plaatsen, als je naar het percentage ongewenste zwangerschappen kijkt, dat is 10% lager in Afrika ten opzichte van van Europa. Maar liefst 16% lager dan in de Verenigde Staten en vergelijkbaar met West-Europa. Dus in die zin kun je ook niet zeggen dat het probleem daar groter is. Het is hier groot en het is daar groot.
22 miljoen onveilige abortussen per jaar is een enorm probleem. En dat is met name in ontwikkelingslanden, omdat ze daar geen toegang hebben tot de veilige abortus. Alleen als je geld hebt, vlieg je naar een land waar het er wel is. En anders zit je gewoon vast.
Ja, maar de Partij van de Arbeid is altijd de partij die dan aan het eind begint. Ik zeg, los dan het probleem op. Hoe komt dit? Als je kijkt naar de hele seksuele moraal in Afrika, dat is een moraal die niet de onze is.
Maar die gaat u ook niet even veranderen?
Nee, maar daar zijn wel hele goede programma's voor om die vrouwen juist, die in een achterstandspositie zitten, die vaak misbruikt worden, die in een hele onveilige situatie zitten, zet daar je geld op in. Dan voorkom je ook die ongewenste zwangerschappen, dan voorkom je ook die abortussen. Daar is nog zoveel ongelooflijk leed te menigen.
En dat geld van Trump van Amerika gaat helemaal niet naar dat soort projecten?
Dat gaat voor een deel naar dat soort projecten.
Maar dan kunnen we toch eens zijn dat we dat in ieder geval in stand moeten houden van die 600 miljoen?
Nee, maar daarom is mijn antwoord ook genuanceerd. Voor de delen die gericht zijn op het helpen van die vrouwen, zeggen wij inhoudelijk, steun dat. Alleen gezien de we hebben net een heel debat gehad over het geld van ontwikkelingssamenwerking. Mm-hmm. Dit kabinet bezuinigt daarop. Wij vinden het te veel. We hebben geld tekort. Het is niet zo dat wij nou maar even 100 of 200, laat staan 600 miljoen hebben om extra te doen. Als wij extra geld aan dit thema besteden, zullen we minder moeten doen aan andere thema's die ook van belang zijn.
Ja, meneer Van Laar.
Nou, voor de duidelijkheid, er gaat maar een heel klein deel van dat geld naar abortussen. Bijvoorbeeld in het Nederlandse budget is 400 miljoen per jaar voor seksuele rechten. En daarvan gaat 5 miljoen naar veilige abortus ongeveer. Nou, dus dat is een heel klein percentage. Ik weet niet hoe dat in het Amerikaanse geld zit, maar het zal ongeveer hetzelfde zijn. Want zoveel abortussen worden er niet aangeboden.
Dus maar 5% van die 600 miljoen gaat naar abortussen?
Nou, ja, en het grootste deel van het geld gaat gewoon naar gezinsplanning, gaat gewoon naar voorlichting, gaat gewoon naar condooms. Nederland verspreidt 800 miljoen condooms per jaar in Afrika. Je kan moeilijk zeggen dat we niks aan preventie doen op dat gebied. Maar als het dan eenmaal zover is, moet je niet zeggen, ja, nu is het te laat, leef de rest van je leven maar met de gevolgen. Nee, we hebben zelfbeschikking, daar geloven wij in. En ook vrouwen in Afrika hebben daar recht op, ook als ze zwanger zijn.
Ja, maar wij zeggen dan toch ook, want waar zijn dan de rechten van die kinderen? Want we snappen de problemen wel, we zien ook de moeilijke omstandigheden. Die wil ik absoluut niet kleiner maken. Maar wij zien wel het recht van die kinderen. Je moet niet alleen kijken naar het recht van die vrouwen. Die vrouwen moet je helpen, maar help die kinderen ook. En je helpt kinderen niet door ze een abortus te geven.
Frank Bosman, katholiek theoloog, zit je op de lijn van de SGP in dit geval?
Het probleem met abortus is, of je het nou wel of niet doet, er zijn alleen maar slachtoffers. Hè? Ja. Kijk, als je het aanbiedt, dan zeggen we, die vrouw blijft met een levenslang trauma achter, en er is wat mij betreft een mens vermoord. Als je die abortus dan niet aan gaat bieden, dan gaan mensen naar garageboxen, waar mensen met vrouwen met breinaal, de illegale manier, abortus uit aan het voeren zijn.
Ook
waar vrouwen verminkt worden, onvruchtbaar worden, vreselijke complicaties, schuld, schaamte. Je komt hier met je goede fatsoen niet uit. En dat vind ik het probleem met deze discussie.
Ja, maar daarom zou ik zeggen, bied een oplossing om dat zoveel mogelijk te voorkomen aan twee kanten, zowel de legale als de illegale, door die vrouwen een uitweg te bieden. Okay. Door ze een opleiding te geven, een baan te geven.
Ja, door beide. Dus bied ze alle uitwegen aan. Bied ze voorlichting aan, hulp aan als ze het kind willen houden. Maar bied ze ook het recht op zelfbeschikking aan als ze er vanaf willen, als ze het niet kunnen. Als het uit een verkrachting voortkomt, als het om wat voor reden dan ook niet kan. En volgens de nationale wetgeving wel kan. En we financieren niks dat volgens nationale wetgevingen niet kan.
Precies, dus in die zin gaat het niet in tegen de wetten van de landen waar het allemaal gebeurt. Nee, ik stel nog even vast dat het dus om veel minder dan 600 miljoen gaat als het gaat om abortusgeld naar de ontwikkelingslanden. Dat vind ik nog wel goed om te constateren. Dank u beiden, Roelof van Laar en Elbert Dijkgraaf.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
We blijven even in de Tweede Kamer. NOS-collega Lars Geerts volgt daar het debat over de teven-deal, zou ik maar zeggen. Lars, zijn er nog ontwikkelingen?
Nou, minister van de Steur van Justitie is inmiddels klaar. Die kreeg een spervuur van vragen van allerlei partijen in de Kamer. Maar hij bleef overeind. Was zelfs uitdagend, zou ik willen zeggen. Maar dat betekent niet dat hij ook overtuigend was. Want nog steeds is er een zeer groot deel van de Kamer dat twijfelt aan zijn manier van beantwoording. Maar omdat hij bleef staan, was het vraag eigenlijk aan het eind van zijn beantwoording, ja, wat vind je er zelf nou van? Onder meer Emiel Roemer en Wilders vroegen hem van, joh, vind je eigenlijk zelf wel dat je aan kunt blijven? Of wordt het misschien tijd om de eer aan jezelf te houden? En dat was de minister niet van plan. Gaf er ook geen antwoord op. Inmiddels is premier Rutte aan het woord en die kreeg eigenlijk meteen aan het begin van zijn betoog dezelfde vraag van Buma.
De minister-president gaat nu op een aantal feitelijke vragen in, maar ik wil van de minister-president toch wel een analyse van hoe hij beschouwt dat de positie van de minister van Veiligheid en Justitie is na alle vragen die gesteld zijn en de toch wel gebrekkige antwoorden die gekomen zijn.
Ik vond geen gebrekkige antwoorden en ik vertrouw. Voorzitter, dat is een korte samenvatting. Ik vond hem zeer adequate antwoorden.
Nou, je hoort het, vol vertrouwen van de minister-president in de minister van Justitie Van de Steur. Het blijft dus achter de minister staan. En dan is natuurlijk de vraag, wat gaat de PvdA doen? Doen die dat ook? Of besluiten die van nee, we vinden het eigenlijk wel voldoende geweest en met wat, Van de Steur?
En wat denk je?
Ik durf er op dit moment geen geld op te zetten. Nee.
Mag je ook nooit vragen aan politieke redacteuren?
Nee, zeker niet. Nee.
Ze zijn kritisch, maar waar het op uitdraait, dat weet je nog niet.
Nee, zeker niet.
We blijven het vanavond uitgebreid volgen op deze zender. Hartelijk dank, Lars. Ik zeg ook hartelijk dank tegen Elbert Dijkgraaf, tegen Roelof van Laar, tegen Rick Grashoff, Annie Schreier-Pierik en Frank Bosman. Fijn dat jullie er waren. Zometeen Kunststof. Petra Possel ontvangt journalist Michel Maas. Vandaag verscheen zijn tweede roman, Commandant Konijn. Zometeen Bureau Buitenland. En om 20:30 ben ik er weer met Langs de Lijn en Omspreken en Jeroen Stomphorst. We praten onder andere met Leon de Winter over zijn Brusselse tv-serie. Dag.
NPO Radio 1.